Goedemiddag.
Goedemiddag.
Het is wel leuk om eens aan de andere kant van de lijn te zitten.
Ja, het voelt vreemd aan, ja.
Het voelt vreemd aan. Wel, oké, meneer Munoz, aangenaam, welkom in onze uitzending. Onze Zuid-Amerika-correspondent ter plekke in Chili. Gewelddadige staking kost Chileens 10 euro het leven of zoiets, was dat op de redactie of zo. Maar u kunt daar waarschijnlijk wel iets meer achtergrond bij geven dan wat de VRT te melden heeft.
Ja, de VRT heeft dat misschien nu pas ontdekt, maar eigenlijk is daar een hele voorgeschiedenis aan te geven ten eerste. Want die tiener die stopte mee in een van de betogingen die sinds mei 2011 plaatsvindt in Chili over heel het land. En dat zijn studentenprotesten tegen bepaalde onderwijsplannen in de toekomst en bepaalde onderwijsbeslissingen die al in het verleden zijn genomen. En ja, het klinkt nu allemaal nog een beetje vaag, maar het komt nog. Dus de studenten willen eigenlijk vooral van de rechtsconservatieve regering van Sebastián Piñera. Dus de president, een van de vertrouwenslannetjes van Pinochet vroeger ook.
Ah, ja.
Pinochet op te wachten toen hij van Londen terug in Chili kwam. En sprak hem daartoe met de woorden van laten we de vader van onze staat toch maar een warm welkom geven. Aha. Dus die man is nu president. Werd vorig jaar opeens onmenselijk populair, omdat hem de president was tijdens de befaamde mijnwerkers van Chili.
Ah, ja.
Zo zeg je de ramp, dat ze trouwens ook hadden kunnen zien aankomen, maar dat is een heel ander verhaal. Was hij zo de man die nooit wijkte van de mijnen daar in Chili.
Ja.
En daardoor kon hij zich opeens populair maken. Stond 61% van de Chilenen achter hem. En nu staat nog maar 25% van de Chilenen achter hem.
Mm-hmm.
En,
hoe heeft hij dat gedaan?
Hij heeft dat vooral gedaan door... ten eerste is dat gekomen in mei, dus begonnen... de studenten zich een beetje te roeren. Dus je moet weten dat Chili de tweede duurste universitaire opleiding ter wereld heeft. Dus enkel de Verenigde Staten hebben een duurdere opleidingskosten. Dus
ja.
De kosten van de Chilenen, de studiekosten van een Chileen zijn zowat iets van $2000 per maand.
Ja,
dat toch wel vrij duur is, eigenlijk, zou ik maar zeggen. Dus, hier in België betaal je voor je inschrijvingsgeld €650 op een jaar. En meestal krijg je er dan nog een studiebeurs bij. Iets wat minder voorkomt dan in België, in Chili bedoel ik dan. Want in Chili is 65% van het onderwijs publiek onderwijs. Dus 65% is dan geprivatiseerd.
Dus al die universiteiten, die $2000, dat zijn dan privé-universiteiten?
Ja. Ja. Ja, die duwen dan vooral de prijs omhoog. En de kwaliteit, want Chili staat bekend dan om het land te zijn met een van de meest kwaliteitsvolle onderwijssystemen. Die kwaliteit, dat komt vooral van de kwaliteitscijfers die dat ze vanuit het publiek onderwijs halen. En dat is zo een beetje de paradox die hier zo wat hangt.
Zijn die publieke scholen dan ook zo duur?
De publieke scholen, die zijn, daar kan je tenminste nog een beurs voor krijgen. Dus ik weet niet net hoeveel dat kost om je daar in te schrijven, maar...
Ik zou denken dat er dan geen probleem is. Ik bedoel, ze zijn beter en je krijgt een beurs, dus iedereen daar naartoe en het probleem is opgelost.
Ja, maar natuurlijk, op sommige plaatsen is er alleen maar toegang tot private scholen. En dat gaat zelfs soms heel ver, want bepaalde mensen zitten dan bijvoorbeeld al in een private kleuterschool, gaan dan naar een privaat middelbaar onderwijs en gaan later naar een private hogeschool, gewoon omdat er in de omgeving van dat dorp niks anders te vinden is natuurlijk.
Ja, ja. Dus het overheidsbudget voor onderwijs is relatief klein dan?
Vrij, alleszins. Maar er is nog iets, en dat is het onderwijsstelsel. Dat is nog iets dat de studenten aanklagen. Dat komt eigenlijk van de tijd van Augusto Pinochet. Dus het onderwijsstelsel dat er nu is. Eén dag voordat hem aftrad, dus de macht overliet aan de democratie, zou ik maar zeggen.
Ja.
Wist hem nog net een laatste wet erdoor te krijgen. Een onderwijswet die het onderwijssysteem moest decentraliseren en privatiseren. En eigenlijk komt dat dan zo dat het onderwijs, het publiek onderwijs, volledig ondergewaardeerd werd. En dat dat volledig in duigen viel, gewoon omdat het opeens in handen kwam van de gemeentebestuur in plaats van de staat.
Mm-hmm.
Dus als je een publieke school wilt hebben, als je in Borgerhout een publieke school hebt, dan moet je maar zien dat je de cent hebt. Want anders wordt automatisch wel een private school uiteindelijk. En daardoor dat dat nu zo'n gigantisch hoog cijfer is geworden, natuurlijk.
Maar die situatie, ik sprak van aftreden van Pinochet, dat is al x jaren geleden. Waarom is het dan nu weer tot een uitbarsting gekomen?
Goh, het is eigenlijk een vrij toevallige uitbarsting, want ja, in Chili is er zo om de zoveel tijd is er wel een studentenbetoging. Ik denk in 2006 was er een laatste onderwijsbetoging. Studentenbetogingen, dat is echt iets dat thuis wordt in de cultuur van Chili. Maar in april of mei van 2011 kwamen er dan kleine opstandjes in de richting geschiedenis van de Universidad Central de Chile. Mm-hmm. Een van de kleinere scholen, dus de grootste is waarschijnlijk de Universidad Católica en de Universidad de Chile, allebei in Santiago, en die hebben zelfs allebei een voetbalploeg, maar dat terzijde. Maar waar de studenten opeens 3 dagen lang in staking gingen, dat zij het absurd vonden dat zij het jaar daarop misschien geen school meer zouden hebben. Het kwam gewoon omdat de minister van Onderwijs van toen, Levin, zei van ja, misschien moeten we deze school wel eens droog leggen. Dan kunnen we misschien enkele interessante private sponsors aantrekken die dan hun geld kunnen pompen in deze school. Dus eigenlijk was echt de omvorming van een publieke hogeschool naar een private hogeschool iets wat die studenten dan totaal niet zouden zitten op dat moment.
Ja.
En dat was dan het startschot eigenlijk. Voor, eerst vertrok hij gewoon vanuit kleine studentjes hier en daar. Maar uiteindelijk groepeerde zich met meer en meer. En op 12 mei vond dan de eerste grote mars in Santiago plaats. Nog niet zoveel volk, 15.000 studenten die daar waren. En dat werd dan bijeengeroepen door CONFEG. Dat is wel de belangrijkste speler in deze protest. Dat is de Confederación de Estudiantes Chilenos. Mm-hmm. Dat is de grote overkoepelende confederatie van de studenten, maar ook bijvoorbeeld van de scholieren van Chili. Die hebben eigenlijk wel de grootste rol gespeeld en daar komen de 2 studentenleiders van deze mars dan eigenlijk vandaan. Maar daarover subiet dan denk ik meer.
Ga maar voort zou ik zeggen, tenzij, want anders mijn volgende vraag ging zijn, je hebt het constant over studenten, maar ik las toch dat er ook arbeidersprotest is, hè?
Wel. Maar dat komt nog in dat verhaal eigenlijk. Dus je hebt dus in mei...
Je hebt nog 7 minuten.
Welk?
Je hebt nog 7 minuten.
Oké, 12 mei, gigantisch protest. 1 juni, protest. En daar komen dan opeens de vakbond van de rectoren bij. De vakbond van de rectoren, de vakbond van de proffen, de vakbond van de docenten die zich eraan sluiten. Zeggen van, het is ook wel een beetje vreemd dat mijn loon steeds lager en lager wordt. Terwijl dat opeens wordt overgenomen door een multinational. Door bepaalde mensen die bijvoorbeeld Endesa, een Spaanse energieproducent, denk ik.
Ja, inderdaad. Ik ken die vooral via van de windmolens. Maar ik denk dat ze ook wel een paar kolencentrales hebben. Maar bon.
Well, ja, die zou bijvoorbeeld enkele private scholen willen neerplanten in Chili. En dat vonden zij dan opeens de moeite waard om zich er dan opeens aan bij te komen. En dat was opeens, in juli was het opeens hartje winter in Chili. En toen barstte eigenlijk de hel los, toen ook de vakbond, dus de belangrijkste vakbond, de CUT, zich solidair besloot te tonen met de Chileense studenten.
Mm-hmm. En wat was de aanleiding daarvoor? Ik las iets over koper.
Ja, een van de eisen die toen de studenten ook hebben gesteld was dat bijvoorbeeld koper teruggenationaliseerd zou worden. Dus,
de koperindustrie, bedoel je? De kopermijnbouw of wat is het? Want Chili is een van de grootste exporteurs? Of?
Ja, Chili is zelfs de grootste koperexporteur ter wereld. Alleen zien ze zelf niet echt zoveel van, aangezien koper geprivatiseerd is geweest. Mm-hmm. Ze zeiden van, dat is toch wel een beetje absurd dat wij zo'n gigantische rijkdom hebben, dat wij zoveel geld eruit kunnen halen, dat wij zelfs gewoon 100% van al die scholen op staatsgeld kunnen laten rijden, om het zo te zeggen.
Uh-huh. Ja, ik las dat de koperprijs enorm gestegen is, maar bon, ik heb hier een grafiekje gevonden, die was op 2008 rond de $4000 per ton zal dat zijn zeker. En dat was dan naar beneden gedonderd tot 1500, maar inderdaad, nu zitten we weer boven de 4000. Dus die inkomsten zijn na het begin van de crisis weer enorm gestegen. Hè?
Ja, ja.
Maar is dat de reden, of zijn er echt andere toestanden die ook daar tellen in die industrie?
Maar ik heb bijvoorbeeld ook het probleem van de veiligheid. Dus die mijnwerkers die daar opgesloten zaten, ik zei het daar straks al. Dat was zeker als niet toevallig dat dat opeens instort. Omdat de veiligheidsoverwegingen, de veiligheidsvoorzorgen en de veiligheidsmaatregel, dat is allemaal zeer pover daar. Men bespaart waar men op kan besparen vanuit de uitbater van die mijn dan. Die meestal, dat een mannetje is dat vooruit is gestuurd door de grote maatschappij zelf, eigenlijk.
Ja.
Ik probeer zoveel mogelijk te besparen om dat geld dan ergens anders in te investeren of toch maar mogelijke verliezen op te vangen, eigenlijk. Maar dat is natuurlijk allemaal flauwkul, natuurlijk. Je ziet hoeveel geld er in de industrie natuurlijk omgaat.
Hoe lang is die Piñera daar eigenlijk al aan de macht?
Piñera is nu, ik denk, 2,5 jaar aan de macht.
En daarvoor, dat was dan die mevrouw daar zeker, hè, of niet?
Absoluut. En dat is eigenlijk ook wel opmerkelijk. De student, op een bepaald moment...
Die was sociaaldemocraat?
Sociaaldemocraten. Iets waar sinds 1990, dus het moment dat de democratie terugkeerde in Chili, altijd zo is geweest. Mm-hmm. Maar dat was wel opmerkelijk, want Piñera lanceerde in juli een onderwijshervormingsvoorstel. Hij zei van, jullie krijgen enkele eisen, maar private scholen zijn nodig, et cetera, et cetera. Dus we gaan er maar enkele privatiseren, we gaan er enkele terug nationaliseren, maar heel het secundair onderwijs wordt dan wel volledig geprivatiseerd.
Ja.
Waarop dat natuurlijk direct vanuit de studentenbeweging de boodschap kwam van no way, José. En de sociaal-democratische fractie toen zei van, met die mannen kunnen we natuurlijk niet zoveel aanvangen met die regering dat we nu hebben. En eigenlijk zo een beetje de beweging zo een sociaal-democratisch kantje wou geven. Mm-hmm. Dat dan de studenten, waaronder heel veel centrumlinks trouwens zitten, zelf reageren van, dat is flauwekul, want je hebt 19 jaar de kans gehad om een verandering door te voeren. Je hebt toen niks gedaan, dus...
Ja.
Sindsdien hebben zij zich eigenlijk niet zo duidelijk meer uitgedrukt, vind ik, maar...
Ja. Even terzijde, ik las hier ook een interessant, ik zal de bron even vermelden, 2006 dat Chili een budgetoverschot had van 11,3 miljard dollar, 8% van het bruto nationaal product, dat is enorm, hè. En het totale schuldenpercentage is 3,9% ten opzichte van 95% voor België en 200 en zoveel procent voor Japan. Dus dat komt uit de CIA, wat is het, fact file of zoiets. Ja, hoe gaat dat nu verder gaan?
Het is alleszins, er is nu een dooi gevallen en dat is niet toevallig alleszins. Dus sinds de studentenbeweging nee heeft gezegd, zijn er allerlei, is het steeds grimmiger en grimmiger geworden, die sfeer die daar hangt, terwijl de beweging zelf steeds meer en meer steun geniet. Dus nu is er iets van 70% van de Chilenen die beweging steunen. Een beweging die protesten van 1 miljoen mensen op straat heeft gekregen. 150.000 in een spontane protest van zelfs. Maar de repressie wordt eigenlijk groter en groter. En dat merkte vooral door het gedrag van de carabineros. Carabinieri, die term kennen waarschijnlijk wel. Dus
de Rijkswacht. Ja.
Maar dat is inderdaad de Rijkswacht van Chili. En dat is zo de grote politiemacht van Chili, die er een sport van maken om eerst te infiltreren in de beweging. Dus er zijn bijvoorbeeld foto's gepubliceerd geweest van enkele carabineros die de ramen van de Senaat aan het ingooien waren, zodat er enkele mensen zouden kunnen komen meedoen en dan die kunnen oppakken. Die zijn dan zelf opgepakt en opgesloten geweest door de studenten in het Senaatsgebouw. Maar dus dat was zo het eerste... gezichtsverlies als ze toen leren, de carabinieri. En sindsdien zijn die eigenlijk gewoon overgegaan op zoveel mogelijk repressie, zoveel mogelijk het slaan van mensen die daar waren. Iets trouwens niet nieuw is. Ik denk dat de Mapuche's daarvan kunnen meespreken de afgelopen jaren. Dus. Ja. Maar binnenkort is ook, het is binnenkort ook 11 september, zowel een van de belangrijke datums van het jaar in Chili. Dus 11 september... de herdenking van de staatsgreep op Chili.
Ja.
Er is eind september nog een gigantische protestmars gepland. En ik denk dat over een uur, hier in België trouwens ook, hier in Brussel, een soort van protestmars vertrekt. Ja. Van een steunmars van Chileense Belgen of Belgische Chilenen of gewoon steunmensen.
Oké, goed. Je houdt dat verder in de gaten.